SBS Radio. Nicolien, waar waren we gebleven? De liberale vrouwen zitten in de verdrukking. Dat is deze week groot nieuws geworden. Maar daar hebben wij het vorige week al over gehad.
Ja, de week ervoor ook.
Ja, want wij lopen voor.
Nee, je zag inderdaad een paar weken geleden zag je al die eerste oprispingen komen. Dat betekent dat zo'n Julia Banks die dan de brui eraan geeft. Inderdaad ook met naam en toenaam ook zegt naar waar het aan ligt. Het feit dat ze geboelied werd. En dat begon eigenlijk bij die partijvergadering of fractievergadering waar Turnbull toen gewipt is. Toen is die liberale partij daar in Canberra vaak bij elkaar geweest. Dat die parlementsleden bij elkaar geweest. En die moesten ze een nieuwe partijleider aanschrijven of aanzoeken of uitkiezen met elkaar. En volgens mij is het daar een beetje gaan van dik hout zaag je planken. En dan kan ik me zo voorstellen, ik heb natuurlijk ook wel fractievergaderingen meegemaakt bij de Tweede Kamer. En dan weet je ook wel, daar proberen mannen, maar ook vrouwen, dan ook hun eigen mening door te drukken. En dat gaat soms hart tegen hart. En dan, of je nou een man of een vrouw bent, dan kan ik me voorstellen dat je soms ook wel met wat intimidatie ook in een hoek gezet kan worden. Nou, sommige vrouwen hebben dat als heel onprettig ervaren tijdens die dagen. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Dus nu zie je inderdaad ook dat de een na de ander zegt ook van, nou, wij hoeven bij de volgende periode niet meer terug te komen, want in zo'n klimaat willen we niet werken. En dan kan je zeggen, op een week op school hoorde ik een moeder zeggen, dat is een hele bij de hand dame. Die zei, ja, het gaat zo. Dan zeggen een paar vrouwen, die steken hun vinger op. Die zeggen, ja, we zijn geboeid, we voelen ons gepest. En dan komen er een heleboel mannen, die staan op. En met hun grote lijf gaan ze eroverheen. En dan schreeuwen ze uit, jullie worden helemaal niet gepest. Zo'n sfeertje is natuurlijk niet fijn om in te werken. En ik kan me ook best wel voorstellen dat er iets van waarheid in is. Ik weet niet of het alleen bij de liberale partijen zo zit. Het zou ook best in het bedrijfsleven kunnen zijn. Maar het is niet fijn werken. En nu zie je inderdaad ook, en toen moest ik wel lachen, want ik zag op een gegeven moment de Julia Banks, zag ik in een knalrood mantelpakje, zag ik die daar in die parlementszalen zit. En daarnaast zat nog een dame helemaal in het rood. Eerst dacht ik van, nou, het is toevallig. En toen las ik inderdaad, het is inderdaad uit een soort van solidariteit, gingen al die liberale vrouwen nu gewoon in het rood daar naar die vergaderingen toe. Als een soort van blijk van solidariteit. En dan heb je inderdaad Julia Bishop. Dat zij is dan de oude minister van Buitenlandse Zaken. En zij heeft eigenlijk altijd gezegd, jongens, stellen jullie toch aan, kom op. We zijn geen watjes. En als je als vrouw in de politiek, dan moet je ook je mannetje staan. En dan laat je nou niet zo wegblazen, 1, 2, 3. Maar ook zij had dan wel een blauw pak aan. Maar ze had ook wel die knalrode hoge hak had ze eronder aan. Dan denk ik ook van, ja, zelfs zij dan wilde inderdaad ook wel laten blijken van dat ze ook wel daar ook wel enig begrip voor heeft.
Ja, het lijkt wel op alsof er een leeglopen bij de Liberal Party is wat vrouwen betreft. Waar moeten ze naartoe en wat blijft er dan nog van de Liberal Party over als het inderdaad, en ik blijf hetzelfde zeggen, alleen maar de grijze pakkenbrigade overblijft. Over de grijze pakkenbrigade gesproken. Scott Morrison heeft een paar leuke plannen gelanceerd deze week. Eén daarvan was de Royal Commission into Aged Care. Heb je daar wat van meegepikt?
Dat was een onderzoek, was het?
Ja, hij wil een koninklijke enquêtecommissie in de aged care wilde hebben.
Inderdaad, hij heeft erkend, want er was inderdaad een programma van Four Corners die inderdaad gezegd heeft van het is allemaal mis. En naar aanleiding daarvan heeft hij op gereageerd en zegt, nou, dat moeten we nader onderzoeken. Er moet een parlementaire commissie komen die dat tot de bodem gaat uitzoeken. Toen ik dat hoorde, dacht ik van, nou, het is hartstikke goed dat het aangepakt is. Het is wel jammer weer dat er weer een parlementaire commissie voor moet komen. Want het lijkt erop dat alle punten die ze zwaar op de maag zitten, waar ze niet 1, 2, 3 een antwoord op vinden, dat ze daar dan een soort van commissie voor in het leven gaan roepen. Dus volgens mij zijn er een heleboel commissies nu draaiende die op een soort van onafhankelijke manier de zaak moeten gaan onderzoeken. Maar dan denk ik, de politiek lost daar de problemen niet mee op.
Nou ja, de hele bedoeling is van die koninklijke enquêtecommissies is dat ze de zaken onderzoeken. Ja. En dat ze met een rapport komen. Ja. En dan met een aantal aanbevelingen. En dat de regering die op dat moment aan het roer van het land staat, daar iets mee gaat doen. Maar ja, het is natuurlijk een op het zijspoor zetten en een lange termijn plan weer.
Ja, en ik denk van als je echt een goede staatsman zou zijn, of een goede politicus, of echt degelijke plannen zou hebben, dan zou je eigenlijk al zo je voelharen uit hebben staan dat je weet wat er speelt, weet wat er ongeveer mis is. Dat mag geen geheim voor je zijn. En dan zou je eigenlijk ook al min of meer de maatregelen klaar hebben moeten liggen hoe je die problemen te lijf wil gaan.
Ja, dat is een ideale wereld. Hoe zit dat in Nederland met de bejaardenzorg? Weet jij daar iets van?
Nou, er is inderdaad ook veel over te doen, want het zijn kwetsbare mensen. En ook daar geldt dat je ook ziet dat er veel ontevredenheid over is en dat er ook altijd te weinig geld naartoe gaat. Met name de thuiszorg, dat daar altijd veel gehaast bij is. Hè? Een tekort aan mensen. Dat ze met urenlijstjes moeten werken. Maar het heeft wel voortdurend de aandacht van de politiek en ook van de mensen. Het staat ook echt in de schijnwerpers. Tekort aan geld, dat is een feit. En waar ze nu heel erg mee bezig zijn, dat is volgens mij hier ook, met de eenzaamheid. Je kan niet alles een bejaardentehuis of een verzorgingscentrum oplossen. Je wil mensen ook eigenlijk zo lang mogelijk laten functioneren in hun eigen omgeving. Maar als mensen alleen zijn en helemaal geen sociaal netwerk hebben, ja, dan zakken ze best snel weg. Dan heb je die centra wel nodig.
Ja, ik denk dat er wel op een wereldwijd niveau een ander blik moet komen op aged care, op bejaardenzorg eigenlijk. Dat wegstoppen in bejaardentehuizen heeft niet zo heel erg goed gewerkt volgens mij. En ik zou het zelf ook helemaal niet leuk vinden.
Nee.
Om in een bejaardentehuis te zitten op mijn stoel, wachten totdat er iemand binnenkomt die me mijn natje en mijn droogje geeft.
Nee, mensen worden natuurlijk ook ouder, mensen blijven langer fit, mensen kunnen ook langer alleen wonen. Als je hoort dat vroeger ging je, als je begin 60 was, ging je al naar een verzorgingstehuis. Nu kunnen mensen soms ook tot diep in de 80 gewoon ook alleen blijven wonen. Maar er is wel voorwaarde dat er goede maatregelen omheen zitten. Dat je bijvoorbeeld een traplift hebt, dat de drempels weg zijn. En inderdaad ook dat er voldoende mensen zijn, thuiszorgers, die dan even langs kunnen komen om je even te helpen. Bijvoorbeeld met aankleden of ervoor te zorgen dat het eten op tafel komt.
Ja.
Ik denk uiteindelijk dat als je zorgt dat je naar zo'n netwerk toe gaat, dat dat uiteindelijk misschien nog wel goedkoper is. En voor mensen ook gewoon eigenlijk veel fijner om in je eigen omgeving oud te mogen worden.
Ja, en daar liggen ook in Australië in ieder geval en in Nederland ook, daar liggen de banen voor het oprapen. Het zijn wel geen goed betaalde banen, maar als je werk zoekt en je weet niet in welke kant, dan aged care, zowel in Nederland als hier, daar kom je altijd aan de bak, want de tekorten zijn enorm. SCOMO heeft ook nog een lekkere subsidie aangekondigd voor de privéscholen en de independent schools, zoals dat hier heet. Dat zijn dan de katholieke scholen.
Ja, dat was eind deze week. Er is al een hele tijd gedoe over de financiering van scholen. We hebben dat in Nederland natuurlijk ook. We hebben niet voor niks een schoolstrijd gehad aan het begin van de 20e eeuw. We hebben zelfs een artikel in onze grondwet waarbij we zeggen of je nou katholiek of protestant bent of een staatsschool, een openbare school. Iedereen heeft recht op een overheidsbijdrage. Dus wat dat betreft moet je alle scholen gelijk behandelen. Dus iedereen mag een school kiezen die wil. Maar wat hier nu gebeurt is dat er heel expliciet voor de katholieke privéscholen een aparte subsidiestroom gereserveerd wordt. Nou, dat is natuurlijk ongekend en eigenlijk is het ook weer heel doorzichtig. De SCOMO die is natuurlijk heel erg bezig om kiezers te winnen.
Zieltjes.
Ja, iedereen prikt er ook doorheen. Als je de commentaren op de radio en in de kranten ook leest, dan weet iedereen ook van ja, weet je, dit is wel heel doorzichtig om een bepaalde groep te bedienen. Het mooie is dat uiteindelijk gaat het om de leerlingen en het gaat niet om de scholen. Dus je moet ook eigenlijk goed kijken naar wat heeft een leerling nodig. Is hij zwaar dyslectisch? Is hij misschien een beetje autistisch, maar wil hij wel op school blijven? Heeft hij daar wat extra begeleiding voor nodig? Dan moet zo'n leerling een soort van subsidie of een bijdrage krijgen. Of die nou op een publieke school zit of op een privéschool of op een katholieke school. Maar uiteindelijk moet je niet naar de scholen of naar de besturen kijken of naar de sterke lobbygroepen, hè, waar je het toch over hebt. Maar het gaat uiteindelijk om de leerling.
Hey, en Piet Dutton, die krijgt steeds meer op zijn dak geschoven.
Ja, nou, dit is ook een afrekening. Hè? Wat gebeurt er? We weten dat Pieter Dutton heeft gooi gedaan naar het minister-presidentschap. Hij heeft verloren en hij krijgt nu even de rekening daarvoor betaald. Want hij heeft, toen hij minister van Vreemdelingenzaken was, heeft hij twee au pairs die vast zaten op, zonder goede papieren, vast zaten op de vliegvelden. Heeft hij gezegd, jullie mogen toch naar jullie gastgezinnen toe.
Ja, ze kwamen binnen en toen ze gevraagd werden van wat kom je hier doen? We gaan hier werken, zeiden ze. En toen werden ze onmiddellijk, omdat ze op een toeristenvisum binnenkwamen, de toegang tot het land geweigerd. En die hebben alarmerende belletjes gepleegd.
Ja. De immigratieregels die zijn heel strak. En dat moet ook wel, want je moet dat juridisch goed hebben dichtgetimmerd. Het is zwart of wit. Je hebt recht om hier te blijven of geen recht. Dat is in Nederland net zo goed zo. Maar als je altijd die regels zo zal volgen, dan zou het ook onredelijk kunnen uitpakken. En om dat te voorkomen, mag een minister altijd zijn hand over zijn hart strijken. De regels kunnen niet alles dekken. Er kunnen gewoon situaties zijn waarbij de regels gewoon ook onrechtvaardig uitpakken. Daar heb je die uitzonderingsclausule voor. En het is echt een vangnet om ervoor te zorgen dat mensen niet de dupe worden van de regels. Maar wat gebeurt er nu? Nu wordt wordt dan gebeld door vriendjes of door mensen die kent. Kun je alsjeblieft die zorgen doordrukken dat het toch kan? En hij zegt van ja, dat kan niet. Deze twee meisjes, dat worden au pairs. Die zijn toch helemaal niet, niks kwaads in de zin. Die moet hier kunnen blijven. Dus die heeft inderdaad zijn hand over zijn hart gestreken. Die heeft inderdaad die uitzonderingsclausule toegepast. En dus niet het feit dat hij zo'n uitzonderingsregel toepast, wordt in twijfel getrokken. Maar had hij dat dan bij deze regels moeten doen? In deze gevallen moeten doen. We hebben net in Nederland hebben we ook zoiets gehad. Er waren twee kinderen van Armeense afkomst. Die moeder was al teruggestuurd. Zij moesten ook terug. Dus als je de regels van de wet goed en zwart-wit zou toepassen, dan zouden deze kinderen ook moeten worden uitgezet. Maar die hebben hier altijd gezeten. Er was een enorme tumult was erover. En uiteindelijk, vlak voordat die kinderen op het vliegveld werden gezet, heeft de Nederlandse minister van Vreemdelingenzaken heeft gezegd van oké, nee, weet je, dit pakt onredelijk uit. Deze kinderen zijn zo ingeburgerd. Zij mogen hier blijven.
Maar dat was op een zaterdagochtend, waren die kinderen ondergedoken.
Ja.
En toen heeft de minister gezegd, klopjacht, vind die kinderen. En toen begon er een klopjacht zich te voltrekken in Nederland. En toen was het opeens niet meer in het belang van die twee kinderen dat ze inderdaad via een klopjacht door de Nederlandse bevolking opgespoord zouden moeten worden. En toen werd er binnen een paar uur na een enorme heisa in de Nederlandse media besloten om inderdaad over zijn hart te strijken en dat die kinderen nu kunnen blijven. Maar ja, ze hebben dat natuurlijk een vreselijk lopen tegenhouden, want er zitten nog 400 kinderen in Nederland in precies dezelfde omstandigheden. Blijft hij over zijn hart strijken? Ja. Komt er een wetswijziging?
Precies.
Komt er een beetje empathie? Hoe zit het allemaal in elkaar? Waar leg je de grens?
Dat is bij het toepassen van zo'n hardheidsclausule altijd de vraag. Want heel specifiek is deze situatie? Maar het verschil hiermee is de Nederlandse situatie. Er was geen vriendjespolitiek in het spel. Er was geen lobby in het spel. Nee. Er was puur een afweging. Wat is in het belang van die kinderen? En wat nu hier bij het geval van Dutton aan de hand is. Dat er inderdaad ook vanuit de liberale kringen. Of vanuit lobbykringen. Of vanuit vriendjes. Werd gezegd, ja weet je, wij hebben deze au pairs nodig in ons gezin. Dus alsjeblieft kun je een beetje vaart mee maken. En dat is niet de manier waarbij je met zo'n hardheidsclausule moet omgaan. Maar hoe je het ook vindt of keert, het toepassen van zo'n hardheidsclausule is altijd gevaarlijk. En je balanceert op een randje. Dat moet je goed realiseren, ja.
Je had nog een onderwerp aangedragen vandaag. En dat gaat over Victoria, de staat van Victoria. En er is een issue tussen het beleid tussen de grote steden en wat er allemaal op het platteland gebeurt. En ondertussen hebben we ook net gehoord dat Melbourne op weg is om de snelst groeiende stad van Australië te worden.
Ja, sinds ik hier ben valt het me op hoe snel de stad groeit. Enorme toeloop van, vooral van mensen van overseas. Hè, of dat nou vanuit, vanuit China is of waar dan ook. En de vraag is of die grote steden het allemaal op kunnen vangen. Want je kan niet zomaar plat huizen blijven bouwen. Je hebt het ook over infrastructuur. Je hebt het ook over scholen. Je hebt het ook over ziekenhuizen. En alles wat erbij komt kijken. En daar is nog iets. Het gaat allemaal naar de grote steden. En het verspreidt zich nauwelijks over de rest van Australië. En dat is moeilijk te sturen. En wat er nu vanuit Victoria wordt gezegd. En ik vind dat eigenlijk wel een hele gezonde. Ik had dat nog niet eerder gehoord. Van luister eens even. We moeten even niet een pas op de plaats maken. Zozeer met de toestroom van nieuwe mensen. Want als we daar de banen en de goede infra en huizen allemaal voor hebben. Dan kan dat prima. Maar we moeten echt even nadenken. Hoe we dit allemaal een plekje gaan geven. Dus we moeten nu niet hals over kop of zonder kop die huizen gaan bouwen en oude huizen gaan platgooien en alles. Maar we moeten nu eerst even kijken hoe gaan we het allemaal vormgeven. En we zouden ook heel graag willen dat het ook iets meer verspreidt naar de regio. Toen dacht ik bij mezelf, ja, dat gebeurt nu hier in Victoria. Maar eigenlijk zouden ze deze gedachte vanuit Canberra moeten opzetten. Want dit speelt natuurlijk in mini-verband bij ons in het hoekje. Maar het is natuurlijk eigenlijk globaal gezien, zou je dat meer nationaal moeten bepalen, moeten nadenken.
Ik heb ergens gelezen, en dat wil ik even afwijzen van hoeveel het precies is. Maar dat je als nieuwe migrant van plan bent om inderdaad naar de remote areas te gaan. Dat je een bonus van $15.000 meekrijgt. Nou, dat lijkt me wel wat.
Ja, weet je. En ik weet, dat zou natuurlijk ook geen oplossing zijn. Weet je, ze proberen, en dat is mijn vluchtige opvatting hoor, ook veel met subsidies en met dit soort platte financiële oplossingen proberen ze het allemaal dingen te sturen. Maar dat is natuurlijk voor de lange termijn is dat geen goede oplossing.
Nou, die mensen blijven daar precies 2 jaar zitten en komen dan toch alsnog naar de grote stad.
Natuurlijk.
Als die infrastructuur er niet is, waarom zouden ze daar gaan zitten?
En als je nou zorgt dat er goede scholen, goede ziekenhuizen, een goede treinverbinding bijvoorbeeld is naar Ballarat of naar wat soort, of naar de regio toe, dan los je het allemaal veel structureler en eigenlijk ook veel beter op. sbs.com.au